Welkom bij De Dag Dat Alles Anders Werd. Een podcast waarin ik, Erik Cuperus, in gesprek ga met mensen over die ene dag waarop, achteraf gezien, alles anders werd. Vandaag is mijn gast Saskia Wolters. Ze was getrouwd, haar dochtertje was bijna 3 en ze was hoogzwanger van haar tweede. Ze werkte in de jeugdzorg als gebiedsmanager, maar uiteraard was ze met zwangerschapsverlof. Donald Trump wordt de 45ste president van de Verenigde Staten. Noord-Korea voerde rakettesten uit, MeToo begon, Solar Impulse 2 vliegt rond de wereld op zonne-energie. En Despacito van Louis Fonsi en Daddy Yankee stond op nummer 1 in de top 40. En toen werd het 27 juli 2017, de dag dat alles anders werd. Ja, 27 juli 2017. Wat gebeurde er op die dag?
Nou ja, overdag was het een hele normale dag eigenlijk. Zoals alle andere dagen was ik bezig met mijn dochtertje en gewoon de dag doorkomen, want ik was hoogzwanger en mijn zwangerschap viel nogal zwaar. Ja. Ik lag al vroeg in bed en rond een uur of 12 uur 's avonds werd er aangebeld. Voor ons niet een hele doorgaanse tijd dat er nog iemand aan de deur staat. Dus ik zei tegen een man, joh, wie zou dat zijn? Ga jij kijken? Dus hij is naar beneden gegaan en toen hoorde ik al snel de stemmen van mijn ouders. En toen dacht ik, jeetje, waarom staan zij aan de deur? Ze wonen helemaal niet in de buurt. Wat zou er aan de hand zijn? Dus toen ben ik naar beneden gegaan. Toen stond mijn moeder in de woonkamer en mijn vader ook. En mijn moeder zei, meid, ga zitten, het is vreselijk, Joost is dood. Nee. En toen dacht ik, Joost is dood? Ja, welke Joost dan? Want iedereen kan tenslotte doodgaan, behalve mijn broer Joost. Maar het ging wel degelijk om mijn broer. En toen bleek dat hij was neergestoken in de metro in Amsterdam. Door, ja, dat wisten we eigenlijk niet, door wie, door iemand. En dat was eigenlijk alles wat we wisten.
Ja. Ik probeer me even die situatie voor te stellen, maar dat is absurd.
Surrealistisch. Absurd. Ja. Ik kon ook eigenlijk alleen maar gillen en ik geloof dat ik van mijn stoel viel. En gewoon letterlijk van dat ik dacht, nee, het kan niet waar zijn.
Totaal ongeloof.
Ja. Meteen volledig in shock en een hoofd dat over uren gaat maken van hoe kan dit? Mijn broer, gewoon hardwerkende man, jonge vader, zoontje van 8 maanden, leuke vrouw.
Gewoon totaal
niks aan de hand situatie, zeg maar. Hoezo kan hij... Ja. Opeens op de terugweg van zijn huis, van werk naar huis worden doodgestoken. Wat? Ja.
Zoeken naar een reden. Dan?
Je wordt totaal overvallen. Ja. Weet je? Geen enkele seconde in ons leven hebben we bedacht dat je dit zou kunnen overkomen. En tuurlijk weet je uit de media, uit verhalen van anderen die je wel eens langs ziet komen, dat zoiets kan gebeuren. Maar dan denk je, ja, dit kan toch ons niet overkomen? Nee. Waarom zou dit gebeurd zijn? Ja. Hoe kan het? Wat is er voorgevallen? Het is gewoon één grote paniekzooi eigenlijk op zo'n moment.
Ja. 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 Ja, je wil natuurlijk ook zo snel mogelijk zoveel mogelijk antwoorden.
Je wil dat het niet waar is. Je kan het niet geloven. Weet je, het is totaal. Het kan gewoon niet. Het kan niet zijn dat dit waar is. Nee. Dat is wel heel lang blijven hangen. En dan wil je dus ook weten, ja, maar wat is er dan precies gebeurd? En hoe dan? En waar is Joost nu? Wanneer mogen we naar hem toe? Waar is hij nu? Je weet niet wat je overkomt.
Dus je ouders waren gebeld door de politie of zo?
In eerste instantie is mijn schoonzus geïnformeerd door de recherche die dan aan de deur staat, de politie die aan de deur staat. En zij heeft meteen ook gezegd, ja, weten de ouders van Joost het al? Dus toen is er een politiewagen ook naar het huis van mijn ouders gestuurd. En mijn moeder had het eigenlijk al op het nieuws gezien, zonder dat de naam van Joost daarbij vermeld werd. Maar het was al all over the place. Yeah. Media is natuurlijk snel. Berichten al in de media dat er dus iemand van 38 was doodgestoken op het metrostation. En toen dacht mijn moeder, ja, jeetje, dat Joost ook 38 in Amsterdam.
Zoals je gedachten altijd gaan als je dit soort dingen hoort of ziet of leest. Dat had ik kunnen zijn of iemand die ik ken. Ja,
ja, het signalement was wel dusdanig dat daar wel een naar gevoel bekroop. Maar wat ook weer snel is weggeduwd van ja, dat zal toch niet. Waarom zou ze nou Joost doodsteken? Totdat de politie het tuinpad op kwam lopen. En toen stortte mijn moeder in elkaar. Want die wist meteen dat het waar het over ging.
Ja. En toen hadden ze nog de vertegenwoordigheid van geest om het jullie zelf te willen vertellen.
Nou, mijn moeder had wel meteen, daar hebben we later natuurlijk wel over gesproken, het idee van ja, ik wil niet dat er bij Saskia ook politie aan de deur staat. We willen dat haar zelf laten weten. Ja. Maar we wonen best ver uit elkaar. Dus ze heeft volledig in shock 1,5 uur gereden om bij mij te komen. Ja, het is maar de vraag hoe verantwoord dat is.
Ja,
Het is gelukkig goed gegaan, maar...
Ik denk ook niet dat je bewust de brein op dat moment aan het stuur zit.
Nee, maar ik vind wel dat de politie daar ook een rol in had moeten nemen.
Ja.
Ik denk dat je als politie goed kan beseffen hoe in shock ouders zijn die op zo'n manier horen dat hun kind is vermoord. Ja. Laat je die dan rijden?
Ja, ik durf geen antwoord op te
vragen. Nee, snap ik. Is ook niet de bedoeling om je daar een antwoord op te geven. Maar dat zijn wel vragen die ik mezelf heb afgesteld. Van ja, hoe verantwoord is dat dan? Of zeg je dan, je belt een taxi of we brengen je.
Ja.
Maar je gaat niet zelf rijden in deze staat.
Nee. Nou, gelukkig is dat goed gegaan.
Gelukkig is dat goed gegaan, maar is wel iets dat je denkt, oh ja.
Ja, ik zit ook nog te denken, je was hoogzwanger. Dat is ook niet... Maar het ook niet minder complex.
Nee, dat was wel rampzalig. Ja. Ja. Ja, alles staat op zijn kop. Je bent volledig in shock. En nou ja, uiteindelijk is mijn kind dat ook geweest. Ik heb dat ook wel beschreven in het boek wat ik geschreven heb later. Mm-hmm. Dat hij op een gegeven moment zich volledig stilhield. Van dat ik dacht, s'nachts werd hij eigenlijk altijd wakker. En dat ik dacht, ik voel niks meer. Dat heeft echt heel lang geduurd. Echt wel uiteindelijk ook in paniek de verloskundige gebeld. Van ja, ik weet niet of mijn kind nog leeft.
Is wel een rollercoaster. Dus
ja, dat is vreselijk. Uiteindelijk was dat gelukkig wel zo. Maar de verloskundige heeft uiteindelijk ook gezegd... Ja, jij bent in shock, maar je kind eigenlijk gewoon ook. Ja. En die houdt zich rustig.
Het is ook bijzonder hoe zo'n band is, hè?
Ja, ja.
Het is een kleintje dat dan meegeeft. Ja.
Ja. Nou, en ik vond het wel heel heftig. Want dan denk ik, oh ja, ik... Het voelt bijna alsof ik dat mijn kind aandoe. Maar het was niet anders.
Nee.
Weet je? Maar dat is wel heel naar. Dat je meteen weet dat dit ook een grote invloed is. Voor
het is ook raar wat je brein daar doet, hè? Dat je dan zo'n soort schuldgevoel hebt. Terwijl je echt helemaal niks fout doet.
Nee, je doet niks fout. Ja. Maar ik weet wel, ik was me wel van bewust... dat dit ook een gigantische impact op mijn kinderen zou hebben.
Ja.
En dat is niet wat je wil.
Nee.
Maar je kan het niet voorkomen.
Nee.
En dat wist ik natuurlijk ook met mijn dochtertje. Het was natuurlijk laat in de nacht eigenlijk dat mijn ouders kwamen. Nou ja, daarna was het natuurlijk paniek alom en gewoon geen idee hebben waar je het zoeken moet. Dus van slapen komt ook maar weinig. Maar ik dacht wel, ja shit, mijn dochtertje slaapt nu. Maar die moet ik morgenochtend ook vertellen wat er is gebeurd.
Ja.
En hoe ga ik dat dan doen?
Ja, voor kinderen.
Hoe vertel je een kind van nog net geen 3 dat haar fijne oom door iemand anders is vermoord?
Ja.
Welke woorden kies je dan en hoe doe je dat dan? Hoe geef je dat dan vorm?
Ja, zelfs het hele concept van dood is voor zo'n kleintjes al heel complex.
Ja,
ik wil niet te veel in een soort superpersoonlijke details duiken. Maar wat heb je gezegd?
Nou ja, ik heb haar op schoot genomen en verteld. Joost is dood. Ik dacht, ja, het woord moord kent ze helemaal niet.
Nee.
Ik dacht ook, ik vind het veel te heftig om meteen te vertellen wat er dan precies is gebeurd.
Jezus, je wil je kind toch helemaal niet laten weten dat dat gebeurt in een
wereld?
Ja,
nee, dat wil je helemaal niet.
Nee.
Nee. Nee. Ja, nou ja, what the fuck. Ja. Dat is zo een van die momenten dat je denkt, ja, hoe ga ik dit dan doen? Zonder haar ook meteen te belasten met zoiets heftigs. Ik bedoel, op zo'n leeftijd gaat een keer een opa dood of een diertje of een, weet je?
Zo oefen je met je cavia.
Ja, maar niet dit.
Nee.
Dus dat vond ik ook echt heel ingewikkeld. Ja. Dus ik heb uiteindelijk in eerste instantie verteld dat Joost dood was. En toen zei zij, en dat is hoe het werkt bij kinderen, dat vond ik eigenlijk ook, ik vond het toen heel moeilijk, maar nu ook wel heel mooi. Net als de mug, mama. En we hadden die dag ervoor hadden we een muggenjacht gehad.
Ja.
En die hadden we te pletten geslagen tegen de muur.
Holy fuck, maar die metafoor is nog beter dan dat ze dat kunnen bedenken.
Ja.
Jezus, wat cynisch ook eigenlijk.
Ja, dus maar het was wel heel duidelijk, want die deed het niet meer.
Nee.
Ja, en Joost deed het ook niet meer.
Nee.
Even.
Ja.
Dus het, ja, kon niet anders dan bevestigen dat dat eigenlijk net zoiets was als de mug die was overleden.
Ja, nou ja, voor haar was dat op dat moment.
Ja, dat was voor dat moment genoeg. Ja, en toen vroeg ze ook, ja, mag ik gaan spelen? Ja, we gaan lekker spelen. Ja,
ja, tuurlijk. Ja, ja, gelukkig.
Ja, zo werkt dat dan ook. Ja. Maar dat heeft wel... het is wel een rode draad, zeg maar, ook in hun leven. Want ja, op een gegeven moment komen er toch vragen. We hebben Joost natuurlijk moeten begraven. Ik heb haar voorbereid op wat dat dan is en hoe dat dan werkt. We hebben haar ook meegenomen naar Joost. Die hebben we uiteindelijk mee naar het huis, naar zijn huis genomen. Maar op een gegeven moment komen er wel vragen. Hè? Zeker naarmate ze ouder werd van, ja, maar hoe is dat dan gebeurd, mama? Hoe is Joost dan dood gegaan? Ja. Nou ja, toen ook wel uitgelegd dat iemand dat gedaan heeft. Oh ja, maar waarom dan en hoe dan? En, ja, en dat zijn allemaal toch vragen die komen. En dat heb ik bij haar gemerkt. En uiteindelijk ook bij mijn zoontje toen die wat ouder werd. Mm. Dus dat, ja.
Ja. Maar dat waren ook de vragen die je zelf stelde in dat eerste moment.
Zeker.
Ja, hoe dan, waarom dan?
Ja, ja. Ik denk dat zijn een soort natuurlijke antwoorden zijn die boven komen drijven als je zoiets te horen krijgt.
Ja, en eigenlijk altijd als het gaat over dood of ziekte komen dat soort vragen naar boven. En sommige mensen die vinden de waarom-vraag minder interessant, hè?
Ja.
Dingen gebeuren. En anderen vinden dat juist heel interessant. Of nee, niet interessant, maar noodzakelijk om te weten.
Ja.
Zoveel mogelijk informatie, want dan kan ik het verwerken of zo.
Ja.
Hoor jij bij een van die twee kampen? Heb je daar een idee over?
Nou ja, ik kan daar geen eenduidig antwoord op geven. Omdat ik ben in mijn leven wel meer mensen verloren. Ook echt jonge mensen. En daar heb ik die waarom-vraag niet zo gehad. Omdat het ziekte was. Ja, waarom wordt iemand ziek? Ja, iemand wordt ziek. Dat is iets wat gebeurt.
Ja.
Ongelukken. Ik ben een aantal leeftijdsgenoten kwijtgeraakt door ongelukken. Ja, dat is een ongeluk.
Ja.
Dat doet in principe niemand expres.
Nee. Hè?
Anders hebben we het niet meer over een ongeluk, maar dood door schuld. Of
ja, ja.
Maar dit is met zoveel opzet. Iemand heeft ervoor gekozen mijn broer het leven te ontnemen.
Ja.
Waarom doet iemand dat?
Ja.
Dus die vraag heeft mij in de situatie met mijn broer veel meer door mijn hoofd gegronsd dan welk ander overlijden dan ook. Mijn vader is inmiddels overleden, die is ernstig ziek geworden. Daar heb ik die waarom-vraag ook niet gehad. Ik denk, ja, zijn lijf was ziek.
Heb je ooit iets kunnen vinden wat in de buurt komt van een antwoord op die waarom-vraag?
Ja, nee, ik heb nooit zomaar één antwoord ergens
op,
merk ik, maar...
Nee, nou ja, weet je, ik denk dat ik het wel kan zeggen. Ik zelf heb een beetje ontdekt dat er bijna nooit een eenduidig antwoord is op welke vraag dan ook.
Ja,
vooral als het belangrijke vragen zijn.
Ja.
En soms lijkt het compleet de andere kant en soms zit het zo dicht bij elkaar.
Ja.
Het is vaak heel paradoxaal, dus
waarom... De dader die zegt nog steeds dat hij niet gedaan heeft. Dus we kunnen niet vanuit de dader weten, waarom heb je dit gedaan?
Nee.
Waarom heb je Joost doodgestoken? Waarom heb je iemand doodgestoken? Waarom was jij daar op dat moment? Dus die vragen die zullen voor ons altijd onbeantwoord blijven. Dus de echte waarom weten we niet. We hebben natuurlijk wel gezocht naar waarom liep deze dader op dat moment, terwijl dat eigenlijk duidelijk niet de bedoeling was, weten we inmiddels, daar rond.
Ja.
Wat maakt dat hij, terwijl hij gedwongen was opgenomen en duidelijk psychisch niet in orde was en al heel zijn leven gewelddadig gedrag vertoonde, waarom liep hij daar op dat moment rond? Waarom had hij toestemming om daar te zijn?
Ja.
En mensen zeggen vaak tegen mij, oh, Joost was dus op de verkeerde plek op het verkeerde moment. En daar word ik meteen bijna giftig van, zeg maar.
Dan denk ik,
hij
was
een prima plek,
zijn.
Hij mocht daar zijn.
De dader had daar niet moeten of mogen zijn.
Ja, ja, ik draai dat altijd subiet om.
Mm.
Maar ja, is dat een antwoord op waarom? Ik weet het niet. Misschien heb ik daar zelfs daar geen antwoord op. Mm. Maar dat is natuurlijk wel onze zoektocht geweest, hè? Naar hoe heeft dit kunnen gebeuren?
Ik hoor eigenlijk twee dingen. Als je me toestaat om het uit elkaar te trekken. Het ene is, hij is psychisch duidelijk niet in orde, want hij is gedwongen opgenomen.
Ja.
En dat zou moeten betekenen dat hij niet vrij zou mogen rondlopen. Dus aan de ene kant is er een maatschappelijke oorzaak. Namelijk, hij loopt wel vrij rond. Daar kan hij op zich niet zoveel aan doen. Die dader heb ik het dan over.
Mm-hmm.
En aan de andere kant is er iemand met een ernstig psychisch probleem, wat zo ernstig is dat hij gewelddadig en uiteindelijk moorddadig gedrag vertoont.
Ja.
Dat zijn twee dingen die met elkaar te maken hebben, maar die ook los van elkaar staan.
Ja.
Dus er is dan, als het dan gaat over daders of oorzaken, is er een maatschappelijke kant. Hoe wij met elkaar als maatschappij dingen doen. En een persoonlijk, één persoon met een aandoening die tot deze vreselijke daad komt.
Ja.
Klopt, hè, die twee dingen.
Ja. Ja.
Welke?
Ja, ja, en het zit nog complexer. Ja, het is natuurlijk gewoon een hele complexe materie.
Maar, ja, ja.
Ja, wanneer is iemand echt ook psychisch ziek en wanneer doet hij dat vanuit zijn psychisch ziek zijn? En wanneer is iemand ook gewoon een gewelddadig type? Hè? En in hoeverre kun je dat überhaupt uit elkaar trekken?
Ik wou net zeggen, zijn dat twee verschillende dingen?
Ja, want nou ja, dat is de vraag, ja.
Ik heb filosofisch wel eens overpeinst. Ik heb gelukkig nooit met dit te maken gehad, hè? Voor alle duidelijkheid. En het is misschien makkelijker om erover na te denken als je er niet mee te maken hebt, dat weet ik niet. Maar ik heb wel eens bedacht, iedereen die iemand anders het leven ontneemt, om welke reden dan ook, daar is iets wat niet normaal is. Begrijp je wat ik zeg? Want wij zullen elkaar nooit iets aandoen. Als je gewoon normaal bent, als je normaal doet, zelfs als iemand
ja.
in een... Weet
ja,
ik
maar
veel,
wat is normaal?
Ja, nou ja, ja. Oké, okay, maar als je in een crime passioneel belandt tussen twee mensen die jaloers zijn, weet ik veel, dan er gaat een schakelaar om en iemand vertoont abnormaal gedrag. Want ja. laat ik zeggen, elkaar vermoorden is niet normaal.
Ja.
Dus dat die...
Maar ja, dat vinden jij en ik. Omdat jij en ik hopelijk allebei een soort van gezond verstand hebben.
Ja,
maar
ik bedoel... Ja, nee, maar, een gezond verstand durf ik te twijfelen.
Maar ik bedoel, als ik kijk naar een oorlogssituatie...
Ja.
Daar zijn ook opeens mensen die elkaar kunnen vermoorden.
Ja, is ook niet normaal, toch?
Zijn die dan psychisch ziek?
Nee, ik heb het niet over ziek of gezond. Ik heb het over... Ja, nee. ik heb het over... De norm, hè, dus het grote gemiddelde.
Ja.
En zodra je in een oorlogssituatie komt, kom je... En mensen zeggen ook wel eens... Als iemand mijn kind iets aandoet, sta ik niet voor mezelf in.
Ja. Ja,
kun je ook niet weten. Maar dan is er ook iets buiten jezelf. Nou ja. Ja.
Maar deze man, daar zijn we uiteindelijk natuurlijk achter gekomen. Ja. Want wij hebben natuurlijk... Wij wisten heel lang niet wat er met Joost gebeurd was. Behalve dat hij was doodgestoken.
Ja.
We hebben zijn lichaam zelf verzorgd, dus we hebben de steekwonden ook gezien.
Ja.
Dat zijn ook hele heftige dingen. Want je moet iemand, Joost, dus identificeren als nabestaande zijnde. We hebben 4 dagen moeten wachten voordat we zijn lichaam weer mochten hebben. Dat klinkt heel raar.
Ja.
Maar je hebt niks meer te zeggen in die tijd over iemands lichaam.
Nee.
Iedereen bepaalt voor jou waar Joost naartoe mag. Gaat en dat je er niet bij mag zijn.
Want daar is ook een procedure aan de hand.
Ja, er is een procedure aan de hand. Ja. Iemand heeft bedacht in Nederland dat onderzocht moet worden.
Mm-hmm.
En dat is ergens logisch en tegelijkertijd heel pijnlijk. Want wij mochten niet bij Joost zijn. Ja. Wij mochten niet in zijn telefoon. We konden zijn vrienden niet waarschuwen, want we hadden geen nummers.
Holy moly.
Alles wordt gesield en afgevoerd.
Ja.
En Joost's lichaam van Den Haag naar Maastricht en terug naar Amsterdam en weet ik wat allemaal. Iedereen die er maar aan zit en vindt dat zijn lichaam opengemaakt mag worden om te kijken wat daar heeft plaatsgevonden. Je krijgt iemand gehavend terug. Daar wordt niet zoveel bij stilgestaan. Maar dat is wel wat de situatie is.
Zou je kunnen zeggen dat onmenselijk is? Is dat een goed woord? Of weinig hart in ieder geval.
Kijk, we weten nu dat Joost er niks mee te maken heeft. Maar in een situatie waar dat anders is...
Ja.
Moet ook onderzocht worden wat er heeft plaatsgevonden. Dus ik vind dat heel moeilijk om daar iets aan vast te hangen. Ja. Ik vond het op dat moment onmenselijk.
Ja. Het is in ieder geval, het heeft weinig hart.
Ja.
Het is...
Het
wordt heel zakelijk of zo.
Ja, het wordt heel zakelijk, heel klinisch, heel voor ons heel naar. Ja, en je hebt er niks over te zeggen. Er is niemand die vraagt van, goh, vind je het goed dat zijn lichaam even wordt opengesneden? Mm-hmm. Maar je hebt het er uiteindelijk wel mee te doen, want je krijgt iemand niet meer heel terug. Ja, dus we hebben uiteindelijk gezien wat er gebeurd was in de zin van, hè, waar de steekwonden zaten en hoe gehavend hij was. Maar pas 9 oktober, dus echt weken later, hadden we een gesprek met de officier van justitie, waarin we hoorden wat er eigenlijk gebeurd was. En dat heeft al onze verwachtingen overtroffen. Want je gaat in die tijd toch een plaatje maken van wat zou er plaatsgevonden kunnen hebben.
Ja.
Is die ergens tussen gesprongen? Was er een ruzie? Is die beroofd? Heeft hij zelf ruzie gemaakt? We wisten het niet. Je tast volledig in het duister. Dus dat ja, heeft ieders hoofd, durf ik wel voor ook mijn ouders en mijn schoonzus te spreken, enorm op hol gebracht. Je weet niet wat je, waar je het zoeken moet.
En het feit dat er geen informatie gedeeld wordt, heeft dan denk ik te maken met het strafrechtelijke, toch?
Ja. Ja, dus ook daarin wordt je buitenspel gezet. Je hebt
helemaal niks van slachtoffersteun.
Jawel, je krijgt, je krijgt heel snel een case manager toegewezen vanuit Slachtofferhulp Nederland.
Een,
en
een case manager, ja, dat heb je nodig.
Sorry, nou ja, ja, uiteindelijk toch wel. Nee, ik snap wat je zegt.
Ik vind die taal zo vreselijk.
Ja, ja, die is, ja. Maar we hebben daar wel veel aan gehad. Ja, want zo iemand is, kent het klappen van de zweep.
Ja, ja.
We hadden een hele ervaren kracht die goed wist wat ons te wachten stond. Daar uitleg over kan nemen. En je stapje voor stapje mee kan nemen in alles wat te wachten staat, zeg maar. En dat is geen psychische steun. Of maar toch heb je dat keihard nodig op dat moment. Ja. Dus dat,
ja, eigenlijk misschien ook wel omdat het zo'n staccato, bijna technisch proces is.
Ja.
Waar je dan in...
Maar uiteindelijk hebben we op dat moment, die 9 oktober, dat gesprek met die officier, hebben we dus vernomen wat er heeft plaatsgevonden. En wij hadden zelf 60, 70 vragen ingediend. Omdat ons, we werden helemaal gek. Je, het is echt niet te doen. Dat je gewoon niet weet waar, wat er is gebeurd.
Het is ook wel heel moeilijk voor je rouwproces, lijkt me.
Ja, ja, dat stagneert volledig. Ja. En ik ben tussendoor natuurlijk ook nog bevallen.
Oh ja.
Ik ben een aantal dagen nadat mijn broer vermoord is bevallen op zijn verjaardag.
Dus oh, het was ook nog zo... zo ach,
ja, ja.
Jeetje.
Nee, daar zat een... 2,5 week tussen.
Ja.
Dus ja, rouw. Ja, hoe doe je dat als je net bevallen bent en door zoiets overvallen wordt, niet weet wat er is gebeurd?
Je hebt een zoontje gekregen, toch?
Ja.
Dus elke verjaardag is dat denk ik ook wel een bitterzoete herinnering, hoor.
Ja, dat is, ik ben blij dat je dat zegt. Heel veel mensen zeggen, oh, wat mooi. En dan denk ik, oh nee, ik vind het echt vreselijk.
Ja,
ik vind het heel ingewikkeld. Omdat het ook wel voelt dat bijna als een soort slechte ruil of zo. Hè, dat je denkt, ja... Broertje kwijt, zoontje erbij, zoiets.
Ja, ja, ja.
Maar ik had vooral gewild dat het...
Gewoon niet gebeurd was.
Dat sowieso.
Ja, ja, ja.
Dat sowieso. Ja. Maar als het dan toch gebeurd was, dan had ik heel graag voor mijn zoontje een eigen echte alleen maar verjaardagsdag gehad. En dat is het nooit. Want het is ook altijd gemis van Joost die er niet is. En de taart die hij niet mee eet.
Ja. Een kaarsje extra op de taart.
Ja, zoiets, ja. Ja. Maar ja, daar los je het niet meer op, zeg
maar.
Nee. Dus was het een dag eerder of een dag later geweest, had ik daar mee vrede mee kunnen hebben.
Kan ik me voorstellen.
En tegelijkertijd is het natuurlijk ook bijzonder dat dat gebeurt. Hè? Dat realiseer ik me ook. Joost en ik hebben wel eens lopen dollen van... ik was natuurlijk om en nabij die tijd uitgerekend. Dus Joost zei ook wel eens, oh, het zou het grappig zijn als je op mijn verjaardag... als je op mijn verjaardag zou bevallen. Dus het voelt soms ook wel eens als een laatste rotgrap van mijn broer. Ja.
Heel klein knipoogje.
Ja.
Had hij humor? Was dat, ik bedoel, was
ja, ja,
dat?
Ja, ja, ja. Okay, nee, dat zou wel passend geweest zijn.
Ja, ja. Nou, mooi.
Ja, dus,
nou, stiekem toch dan.
Ja.
We hadden het over het proces. Dus dat duurde maanden voordat je uiteindelijk wist wat er was gebeurd.
En... Ja, daar is weken overheen gegaan. Ja. En toen hoorden we dat dus. En toen bleek het dus inderdaad te gaan om een psychiatrisch patiënt die gedwongen was opgenomen. Maar ook al een heel lange geweldsgeschiedenis had.
Ja.
Eigenlijk 12 jaar lang al flinke misdrijven heeft gepleegd. Op zijn 16e al eerder een poging doodslag op zijn naam.
Mm.
Ja, en dat heeft zich eigenlijk gedurende al die jaren voortgezet. Niet per se met poging doodslag, maar wel gewapende overvallen. Altijd veel geweld, veel list en bedrog, creditcardfraude. Nou ja,
hardcore crimineel.
Ja, hardcore crimineel. Ja. Ja, en dan kom je dus op het snijvlak van... ja, wanneer is iemand dan psychisch gestoord, hè? Een psychiatrisch patiënt? En wanneer is iemand dan crimineel? En kan dat dan ook samengaan? Hè? Is dat dan...
Ja.
Kun je dat nog onderscheiden van elkaar? Of was deze man op de een of andere manier van nature gewelddadig? Dat schijnt ook wel iets met een gen. dus dat is een heel ingewikkeld iets... in de tijd dat we nog helemaal niet wisten wat er was gebeurd... heb ik wel eens gezegd van ik hoop eigenlijk dat het een psychiatrisch patiënt is die psychotisch is geworden en vanuit een angst of iets dit heeft gedaan.
Ja.
Eigenlijk in de hoop dat ik met zo iemand zou kunnen praten over jeetje, wat heftig eigenlijk voor ons allebei, zeg maar. Mm-hmm. Hè? En In de hoop dat iemand daar ook misschien wel berouw van zou kunnen hebben. Of dat iemand uit psychose komt en denkt, jeetje, wat heb ik aangericht? En dat je het daar met elkaar over kunt hebben. Dat was voor mij een soort beste uitkomst geweest van alle slechte uitkomsten. Want het werd er nooit beter van.
Ja.
Maar dat je iemand had die uiteindelijk een soort van tot reden vatbaar was. Of waarmee je het gesprek zou kunnen voeren. Of,
ja. Ik zou willen dat er gewoon spijt is. Dat er gewoon berouw is. Dat iemand inderdaad doorheeft. Ik heb iets gedaan wat echt niet kan.
Ja.
Ja, dat zijn nog iets van.
Ja, dat zou toch wel een soort van helend zijn of zo.
Ja, ja. Anders.
Ja.
Want nou ja, ik filter een beetje uit je woorden dat dat niet is gebeurd.
Nee. nee, deze man heeft geen idee wat hij heeft aangericht. Nee, en die
maar dat
nog
maakt
steeds
het dus heel random. Heel,
ja, totaal.
Het is gewoon, eigenlijk is het gewoon een totale random gebeurtenis.
Ja.
Het heeft geen reden.
Ja, dat weten we niet.
Nee.
Want we kunnen hem niet spreken. Want hij zegt nog steeds, ik ben geen crimineel. Ik heb het niet gedaan. Ik heb er niks mee te maken. En,
maar het staat op camera, toch?
Ja, het staat op beeld. Dus, en hij is ook blijven staan. Dus hij is direct na de moord is hij opgepakt en meegenomen.
Ja.
Dus maar er was geen sprake
maar
van.
Maar dan is hij toch gewoon knettergek? Ja, sorry, ja, misschien trek ik conclusies, maar
Ja, dat is ook zo. Ja. Ja, en dat is natuurlijk ook zo beoordeeld.
Ja,
ja.
Hij is
maar hij is niet alleen maar gek. Hij is niet alleen maar gek, weet je. En dat maakt het heel ingewikkeld. En dat hebben we uiteindelijk. We hebben gesprekken gevoerd met de psychiater die hem behandelde in de tijd dat hij gedwongen was opgenomen. Mm-hmm. En die heeft ook wel gezegd, ja, hij was ook gewoon heel berekenend.
Ja.
Hij was continu alles aan het uitonderhandelen. Hij was heel berekenend. Ten tijde van het verlof stond zijn psychisch ziek zijn niet meer op de voorgrond. Dat zijn de letterlijke bewoordingen van de psychiater van toen.
Ja. Klinkt heel goed in een rapport.
Klinkt heel goed in een rapport, maar in dat rapport wat uiteindelijk door de pro justitia rapporteurs is gemaakt, dus door de mensen die in het PBC, in het Pieter Baan Centrum, natuurlijk heel irritant.
Als ik afhaak, dan geef ik je een seintje.
Ja, maar iemand gaat dus, hij is naar het Pieter Baan Centrum gaan op last van de rechter, die heeft gezegd, u moet onderzocht worden.
Ja.
En dan komt er een pro justitia rapporteur, die maakt daar een rapport over. Hè. Ja. Zij observeren hem daar wekenlang. En die hebben gezegd, nou, hij was wel degelijk psychotisch. Hij was al heel lang psychotisch.
Ja. Maar dat uit zich ook op 100.000 manieren. Ik bedoel, psychoses kunnen er ook uitzien als mensen die volstrekt normaal praten. En
maar deze man was ook al gewelddadig toen hij niet psychotisch was.
Ja, ja.
Toen hij 16 was, een leeftijdsgenootje met een honkbalknuppel heeft bewerkt.
Mm.
En bijna dood was.
Ja.
Was hij niet psychotisch.
Nee.
Toen die gewelddadige overvallen pleegde. Ja, het is maar de vraag of hij toen ook allemaal psychotisch was. Dus om het dan alleen maar weer te leggen op, ja, maar deze man was psychotisch. Ja, dat vind ik dan ingewikkeld.
Snap
dan denk ik, ja,
snap
wacht
ik.
Even.
Snap
hier
ik.
Was
ja.
meer aan de hand.
Ja, ja, ja. Dat andere stuk waar je vindt dat de maatschappij verantwoording draagt, of het systeem, of hoe je het dan wil noemen. Wij zijn ook onderdeel van het systeem.
Zeker, ja.
Er is dus wel van alles gebeurd. Hij is gezien, hij is in het PBC geweest, Pieter Baan Centrum.
Ja.
Er waren rapporten, er waren psychiaters.
Ja.
Het was uiteindelijk niet afdoende.
Ja.
Hij ging op pad terwijl hij niet op pad had mogen gaan.
Ja.
Dat is toch gebeurd. Want volgens mij ben je daar tegen wil en dank inmiddels een soort expert in hoe dat systeem werkt. En met name het vader. Wat zou je willen? Wat zou je willen dat er verandert? Misschien is dat.
Dat zijn twee. Ik kan het in twee dingen uiteen trekken, zeg maar.
Ja.
Hè? Enerzijds, wij hebben als nabestaan natuurlijk heel veel werk hiervan gemaakt.
Ja.
Moeten maken om gewoon helder te krijgen. Ja, wat heeft hier in vredesnaam afgespeeld?
Ja.
Dat is heel zwaar. Naast een verlies dragen, wat al heel schokkend is. Naast moeder worden. Wat heel mooi is, maar wat het ook heel ingewikkeld heeft gemaakt.
Ja.
Naast intens verdriet die mijn ouders meedroegen. Nou ja, eigenlijk met alles. Kun je niet nog eigenlijk een strijd daarnaast hebben over.
Is het ook, sorry dat ik je onderbreek, maar is het ook een manier om het verlies van Joost nog een, ja, haar een soort reden te geven. Van oké, het is ons gebeurd, maar we moeten kijken of we het kunnen voorkomen dat het in de toekomst nog plaatsvindt.
Dat is het uiteindelijk wel geworden. Maar in eerste instantie hadden we natuurlijk vooral gewoon vragen. Van hoe kan dit? Ja. En zijn we dingen naast elkaar gaan leggen dat we dachten, ja, maar wacht even. De een zegt dit en de ander zegt dat. Dat kan niet allebei waar zijn. Nee. Dus er gebeuren hier dingen die niet in de haak zijn. En mensen proberen dingen een beetje mooier te maken of situaties te beschermen. Damage control, straatjes schoonvegen, verantwoordelijkheid over de schutting gooien. Dat is natuurlijk allemaal aan de orde van de dag geweest. Maar dat weet je pas als je daar middenin zit en opeens denkt, ja, maar wacht even, dit is echt heel raar dat dit gebeurt.
Heb je daar een voorbeeld van?
Nou, om het heel concreet te maken, wij hoorden van het AMC, hij zat in het AMC in Amsterdam, daar hebben we mee gesproken en die vertelde ons dat de dader voorwaardelijk vrij was. Nou, dat had de officier ons niet verteld. Hmm. Dus toen dachten we, hè? Voorwaardelijk vrij? hoezo voorwaardelijk vrij? Nou ja, dat wilden we gaan vragen aan de officier van justitie. Nou, die heeft na 9 oktober negen maanden lang, niet meer antwoord gegeven op onze vragen. Vind ik ook wat van. Ja. Maar goed, december werd de hoofdofficier van destijds werd geïnterviewd door een journalist van AT5 over de moord op mijn broer. En toen zei de hoofdofficier, nee hoor, deze man was niet voorwaardelijk vrij.
Hmm.
En toen dachten we, dat kan niet.
Dat is toch ook raar? Het kan niet zo zijn dat.
Sorry?
Dat staat gewoon zwart op wit, toch?
Nou ja, dat zou je denken. Dus wij dachten ook, dit is heel raar. Het kan niet zo zijn dat de een zegt, hij was voorwaardelijk vrij, en de ander zegt, het kan gewoon niet tegelijkertijd.
Nee.
Nou ja, dus dat zijn we ook uit gaan zoeken. En toen kregen we dat dolt dan door je hoofd. Toen hebben we in januari, februari 2018 hebben we het politiedossier gekregen, hebben we opgevraagd. We willen dat hebben. En nou ja, ik denk pagina 3 of zo staat gewoon uitgeschreven dat deze man voorwaardelijk vrij was en wat de voorwaarden dan waren.
Ja, ja.
Dan denk ik, wat gebeurt hier nou? Ja. Wat speelt hier nou dat daar dan gezegd was, nee, hij was niet voorwaardelijk vrij. Hij was ook niet meer in het beeld bij justitie, ook niet als zijnde gevaarlijk. Of dus je denkt, hè, maar dit is toch heel vreemd?
Het is gewoon publieke opinie beïnvloeden, denk ik dan.
Ja, vertel het maar. Dus wij hebben dat uiteindelijk ook voorgelegd aan de officier van justitie, die we uiteindelijk na 9 maanden na het eerste gesprek nog een keer bij godsgratie mochten spreken.
Hmm.
En ze zei, als iemand met een RM, dus met een rechtelijke machtiging, gedwongen wordt opgenomen bij een psychiatrische kliniek, dan komen de voorwaarden die worden opgeschort. Oftewel, dan tellen de voorwaarden waaronder iemand vrij is gekomen, die tellen even niet. Want dan is iemand psychisch ziek en dan ziet de wereld er opeens heel anders uit.
Ja, ja. Maar dan zou die dus ook binnen moeten zitten in die gesloten
inrichting. Nou ja, dat is dus niet zo. Want dat is dan aan de kliniek om te bepalen of zij vinden dat deze man verlof mag krijgen. En dan kom je in een heel ingewikkeld traject. Want zij hadden helemaal niet alle informatie.
Nee.
Dus op basis waarvan ga je dan iemand verlof geven, terwijl je helemaal niet weet wat iemands historie is?
Nee, en zo'n patiënt die heeft dan ook nog recht op privacy. Heb ik wel eens gehoord. Die hoeft namelijk zijn gegevens niet te delen.
Nee, en dat is precies wat er gebeurt.
Ja,
dat is precies wat er dus vaker gebeurt.
Maar dit is echt een fout in het systeem. Ik bedoel, we kunnen heel lang over
praten. Ja, dat vind jij, maar er zijn heel veel mensen die dat prima vinden. Want zo'n een patiënt heeft recht op, privacy en beroepsgeheim. Dus,
kijk, ik geloof ook in democratie en in de wijsheid van de grote groep.
Ja.
Als we dit gewoon aan Nederland vragen, dan weet ik dat we met 98% van de stemmen komen tot de conclusie dat iemand in deze situatie zit, dat het recht op privacy daar even niet hoeft te gelden.
Ja, en toch is dat niet zo. Ik heb inmiddels met heel veel mensen gesproken, ook uit het werkveld.
Ja.
En er zijn echt heel veel mensen die er anders in staan.
Ja.
Ja, daar kunnen we het lang over hebben. Ja. Maar dat.
Ik ben voor meningsvrijheid. Ik ben echt heel erg voor privacy-wetgeving, noem maar op. Maar in dit soort gevallen waarbij er sprake is van ofwel gewoon slechte mensen, ofwel mensen die in de war zijn, of daderschap, whatever. Daar vind ik echt wel dat er een grens aan mag zitten.
Ja.
Zeker in deze situatie waarbij iemand dus op vrije voeten is, onder voorwaarden, dan wordt opgenomen. Nou, dan vind ik dat er op zijn minst een seintje mag worden gegeven aan de kliniek. Voor luister, deze meneer was op vrije voeten onder voorwaarden.
Ja.
Dat vervalt nu even, maar hou hem wel binnen. Of weet ik veel.
Ja.
Je hoeft niet eens in details te treden.
Nou ja, dat is uiteindelijk wel gebeurd. Maar wat niet gebeurd is hè, wat het AMC niet wist, is wat zijn hele juridische historie is. En dat is gevaarlijk.
Ja.
Want daardoor konden zij helemaal niet de juiste inschattingen maken of deze man wel of niet verlof kon krijgen.
Nee, precies. En dat is ook nog eens gevaarlijk voor die mensen die er werken.
Het is voor iedereen gevaarlijk. Ja. Het is voor de dader die opeens daar patiënt is. Ja. Terwijl je denkt, ja, het is ook gewoon een dader.
Ja.
Die daar zit, die verkeerd wordt ingeschat. Het is voor de medewerkers daar gevaarlijk. Het is gevaarlijk voor de maatschappij, omdat, nou ja, zie je het resultaat, zullen we maar zeggen. Hè?
Ja.
Maar het is ook ingewikkeld, want iemand verandert dus van dader naar patiënt en terug. Want dat fluctueerde bij deze man nogal, op zijn zachtste zeg.
Mm-hmm.
Dus de AMC heeft moeite gedaan om aan informatie te komen. Die moeite is beperkt geweest. Dat is uiteindelijk ook toegegeven. Daar hadden ze harder aan moeten trekken. Hij heeft daarvoor in PI Vught gezeten. En PI Vught heeft gewoon niet informatie met het AMC willen delen. Nee. Want ja, privacy van de dader. En de dader wil geen toestemming geven om informatie te geven. En dan denk ik dus echt, ja, waar zijn we dan mee bezig?
Ja.
Nou ja, en als je dan vraagt, geeft het je, hè, maakte net opmerking over, waarom doe je dit? Of wat wil je bereiken? Of is, nou ja, dit wil ik in ieder geval continu aan de orde stellen. Ja. Zo van, ja, waar, ik kan de wetten niet veranderen, maar wat ik wel kan doen is dit aan de orde stellen en het bespreekbaar blijven maken. Zo van, ja, maar kijk wat er gebeurt op het moment dat we dus hiervoor kiezen met elkaar in dit land.
Ik hoorde dus in jouw verhaal van net, word ik één heel duidelijk, en dat is namelijk de overstap van patiënt naar dader.
Ja.
Als je daar een onderscheid maakt, dan krijg je dit soort splitsingen. En het is een kunstmatige splitsing, want hij is namelijk en een patiënt en een dader.
Ja.
En ik denk dat dat in principe zou kunnen gelden voor bijna iedereen die een ander iets aandoet. Kijk, in mijn denkwereld kun je niet een gewelddadige overval plegen zonder dat je goed bij jou op bent. Als je gewoon nadenkt.
Ja, maar daar denken anderen anders over. Hoor.
Maar met alle compassie die ik daarbij kan voelen overigens. Hè, dus voordat iemand tot zo'n daad komt, moet er van alles gebeurd zijn. Weet je wel? En ik ben niet van de slachtoffers of van de daders knuffelen of zo. Maar er is van alles aan de hand voordat iemand tot zo'n daad komt.
Ja.
Als je gewoon normaal opvoedt zonder problemen, dan gebeurt dat niet.
Ja.
Maar als je dan dus dader, slachtoffer, als je dat gaat scheiden heel duidelijk, ja, dan krijg je dus dit soort overstapmomenten. Want nu ben je even een dader, nu ben je een slachtoffer.
Nou, patiënt, hè, noemen ze het dan. Ja.
Sorry, ja. Oké. Misschien
slachtoffer van het systeem. Ja, dat is al wel aan de orde ook. Maar die scheiding is zoals Joost Acampo. Joost Acampo is een bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht.
Yeah.
En die heeft zijn lectorale reden hier ook over geschreven.
Yeah.
Moord voor behandeling heet die ook. Mm-hmm. En die gaat dus hierover.
Ja. Yeah.
En die zegt eigenlijk, ja, het is arbitrair, zeg maar, om dat onderscheid te maken. Het is volstrekt willekeurig om te zeggen, ja, het ene moment is iemand dader en patiënt. Dat loopt bij sommige mensen, hè, laat dat helder zijn. Want lang niet alle psychiatrische patiënten zijn dader.
Nee,
bedoel, dat moeten we ook zeggen. Want het is natuurlijk niet zo dat iedereen die een psychiatrisch probleem heeft ook gewelddadig is. Sterker nog, dat percentage is nihil.
Godzijdank. Hè?
Godzijdank, ja. Want iedereen kan in zijn leven psychisch een keer ingewikkeldheden ervaren, om het maar zo te zeggen.
Psychisch ingewikkeldheden, ja.
Ja. die heb ik uiteindelijk ook ondervonden. Nou, ik ben niet gevaarlijk, misschien met mijn woorden op enig moment, maar verder niet. Dus daar moeten we ook voor waken, hè, dat niet een beeld creëert dat iedereen die een psychiatrisch probleem heeft gevaarlijk is. Daar moeten we natuurlijk ver van wegblijven. Het gaat natuurlijk om hele specifieke situaties waarin dat aan de orde is.
Ja, maar kijk, volgens mij is ons strafrecht bedoeld, daar zitten drie belangrijke mechanismes in, als ik het goed heb. Namelijk A, de maatschappij beschermen. Je haalt een gevaarlijk individu uit de maatschappij. En dan hopelijk, het zou dan zo zijn, ja, ik moet er altijd om lachen. Dan zet je iemand een tijdje in de gevangenis, dan gaat hij over zijn zonde nadenken en dan is het voorbij.
Ja.
Dat is natuurlijk onzin, dat weet iedereen. Maar goed. Dus dat, maatschappij een beetje beschermen. Genoegdoening. Dus dat de slachtoffers op de een of andere manier iets van vergelding ervaren, dat is een onderdeel. Ik kan me nauwelijks voorstellen, want hoe lang je deze man ook wegstopt, jij krijgt Joost nooit terug.
Nee.
Dus
maar zomaar weer loslaten zou ook heel raar voelen. Dat is de andere kant.
Begrijp ik ook. En het derde zou dan zijn rehabilitatie. Iemand weer in staat stellen om, als je je straf hebt uitgezeten, ben je weer hersteld. Dat is het idee van strafrecht. Die drie dingen, ja. Alle drie is van alles op aan te merken, want het werkt gewoon niet. Ik heb wel eens gedacht, moet je niet gewoon ervan uitgaan dat wat iemand ook doet, als het echt onder het strafrecht valt, er is iets grondig misgegaan in zijn of haar leven, wat dat dan ook is, hè, of dat psychisch is of opvoedkundig of wat dan ook, is iets grondigs misgegaan. En we moeten er als maatschappij voor zorgen dat dat geen risico meer vormt. Dus in plaats van te zeggen, we gaan deze persoon keihard straffen, zeggen we gaan deze persoon keihard oplossen. We gaan zorgen dat dit probleem verdwijnt. Mm-hmm. Ofwel door levenslange opsluiting, wat dan ook. Of zorg, TBS is helemaal niet zo'n heel slecht idee.
Nee hoor, ik ben groot voorstander van TBS. Dus dat,
ja. Maar iemand gewoon domweg in een hok stoppen heeft ook geen zin.
Nee.
Dus, en er wordt steeds harder geroepen over nog strenger straffen. En daar wordt de maatschappij alleen maar nog harder van.
Ja.
En het is super complex. En het is voor het eerst dat ik iemand spreek die er zo dichtbij zit. Nou, niet helemaal, maar het was net weer een ander verhaal. Maar er is niks volgens mij wat er kan gebeuren waarvan jij denkt van, dit zou echt helpen of zo. Toch? Of
ja. Er zijn wel dingen, maar... Nee, dat is natuurlijk, dat is ook heel ingewikkeld. Daar hebben wij zelf ook mee geworsteld. Ja. Van ja, wat is nou het beste om te doen met deze man? Ik ben blij dat ik geen rechter ben.
Ja.
Maar voor mij hoeft deze man niet meer terug te keren in de maatschappij. Nee. En wat dan wel, en niet eens uit wraak, maar deze man heeft al zo vaak laten zien dat hij niet kan functioneren.
Maar stel dat hij op een plek kan wonen waar hij zelf in ieder geval nog een soort van, weet ik veel, rustig leven heeft. En waar die geen gevaar is voor anderen. Ja. Dat hij de rest van zijn leven op een plek kan zijn waar dat zo is.
Ja, alsjeblieft, ja, doe
toch?
Dat. Ja.
Want je wil gewoon niet dat...
Maar het ingewikkelde is wel... En die systeem, dat systeem hebben we natuurlijk in Nederland. Hè? Op het moment dat iemand dusdanig dysfunctioneel is... ik weet niet hoe we dat dan moeten duiden, maar... Dat iemand vanuit een TBS-situatie... maar binnen de TBS-situatie naar een long care afdeling kan.
Ja.
Waar iemand voor altijd misschien wel zijn leven blijft leiden binnen gesloten muren.
Ja.
Ja, ik hoop van harte dat deze man daar terecht komt. Want dan denk ik, ja, de dag dat iemand bedenkt dat deze man weer met verlof mag. Ik kan niet eens uitspreken wat ik daar dan van vind, zeg maar. En hoe dat voor mij en velen met mij zou zijn. Die dag vrees ik echt met grote vrezen.
Ja.
Dat zou mij een heel onveilig gevoel geven.
Ja.
Ja. Omdat ik er niet in geloof dat deze man behandelbaar is.
En daar kan ik me iets mee voorstellen. Even los van het verhaal wat je vertelt. Maar ik kan me voorstellen dat er inderdaad bij sommige mensen gewoon helaas iets zo grondig mis is dat je er niks aan kan doen.
Ja.
En daar zijn er gelukkig heel weinig van.
Ja.
Dat blijkt ook, maar ik denk wel dat we dat misschien moeten erkennen.
Ja.
Ook als maatschappij, dat dit soms gewoon gebeurt.
Ja.
En dat je daar de maatschappij ook tegen wil beschermen. Maar uiteindelijk wil je daar dan die dader ook tegen beschermen.
Ja, maar eigenlijk had dat veel eerder gemoeten. En dat is natuurlijk, daar zijn we wel achter gekomen. Ja. Dat je denkt, ja, wanneer kun je iets voorkomen door eerder de zorg te bieden die iemand nodig heeft? Hoe die zorg er dan ook uitziet, hè?
Dat is volgens mij precies de zin die helemaal correct is. Wanneer kun je iemand de zorg bieden die nodig is?
Ja.
Want,
voordat het zo gruwelijk misgaat ook, hè? En bij deze man waren natuurlijk al jarenlang signalen dat het echt niet goed ging. En is er ook iedere keer gekeken naar kleine momentjes.
Ja.
Terwijl ik denk, ja, als je die kleine momentjes achter elkaar plakt, dan zie je gewoon dat het niet goed gaat met deze man. Dat hij steeds gewelddadiger wordt. We hebben zijn internet zoekslagen, zeg maar, onder ogen gezien. Denk, ja, misschien heeft iemand ook gewoon, als iemand al zo bekend is met allerlei geweld, meer controle nodig. Meer zicht op waar is iemand mee bezig, wat houdt hem bezig, zodat je het daar ook over kunt hebben. En gesprek aan kunt gaan en passende zorg kunt bieden. Ik bedoel, deze man is terechtgekomen met een RM, met een rechtelijke machtiging bij het AMC. AMC is niet toegerust op mensen met ook gewelddadig gedrag. Zit hij daar dan goed? En hoe komt het dat hij dan niet van het AMC naar een forensische plek is gegaan? Wat voor een systeem zit er daar dan achter? Nou ja, dat zijn allemaal vragen waar we toch wel achteraan gegaan zijn en die ons ook bezighouden hebben. Van ja, maar hoe kan het dan dat iemand die zo'n lange geschiedenis heeft al van geweld op een plek terechtkomt die daar helemaal niet op toegerust is. Is hij dan niet overgegaan naar een forensische setting waar ze wel de juiste kennis en de juiste instrumenten in huis hebben?
Overbelasting van het systeem?
Ja, dat is een heel ingewikkeld antwoord op een hele lange zoektocht. Maar daar ligt heel veel verschillende dingen aan ten grondslag. Ja.
Wat zijn de belangrijkste?
Capaciteitsproblemen.
Ja.
Maar ook dat dus het AMC onvoldoende geweten heeft wat deze man, wat zijn historie is. Instrumenten gebruikt die helemaal niet bestemd waren voor iemand met ook heel ernstig geweld, geweldsverleden. Een delictgeschiedenis, niet bestemd op het voorkomen van recidieven. Hij zat dus in een setting waar hij eigenlijk helemaal niet goed ingeschat kan worden. Nee. Hij is niet overgegaan naar forensisch, omdat ja, forensisch in principe moet er dan ook iets gebeurd zijn waardoor dat wordt ingezet. Ja.
En het grootste probleem is dan eigenlijk informatieoverdracht?
Nou ja, of dat het grootste probleem is niet. Ik denk dat het grootste probleem is in eerste instantie dat er gewoon veel te weinig naar elkaar wordt omgekeken. Mm. En maar dan ga ik heel ver terug in de tijd. Zeg maar dat is uiteindelijk wel waar het op neerkomt.
Hè? Is ook een maatschappelijk probleem,
zeker. Zeg, ja. Deze man was al vanaf zijn 16e in beeld bij justitie. Ja. Maar we weten dat hij daarvoor al ook al in beeld was bij justitie, maar ook bij de zorg.
Ja.
Hè? Er was een
onder toezichtstelling.
Er was jeugdzorg bij betrokken. Dus het begint al veel eerder. Mm-hmm. Mm. En het is steeds verder geëscaleerd. En het heeft verder kunnen escaleren door de systemen die we hebben. En die daar niet goed op aangesloten waren.
Ja. Ja, ik roep altijd over systemen. Systemen ontstaan. Die zijn nooit zo bedacht. En systemen hebben altijd allerlei rare mechanismes in zich. Waardoor ze zichzelf in stand houden.
Ja.
Ook als ze niet werken.
Ja.
En ik hoor in jouw verhaal ook heel veel verkokering. En heel veel cover your ass en straatjes schoonvegen.
Ja. Ja, en ook doorschuiven. Hè? Van ja, nou ja, nou is hij niet meer mijn probleem. Dus ja, zoek het maar uit.
Ja.
Hè? Om een moment heel goed in beeld te brengen. Hij zat bij P.I. Vught, penitentiaire inrichting, mm-hmm. gevangenis. Ja. Vanwege een gewapende overval.
Een hele strenge, toch?
Vught? Ja.
Ken ik dan uit de kranten.
Ja. Daar werd hij, hij zat daar voor 2 jaar. En toen was het nog zo dat iemand voorlopig in vrijheid, met voorwaardelijk in vrijheid kon worden gesteld na 2/3 van zijn straf. Nou, dan heb je dus 1/3, zeg maar, waarin iemand iets anders kan gaan doen, voorwaardelijk vrij wordt gesteld met allerlei eisen. En daar is in eerste instantie gezegd, hij heeft forensische zorg nodig. Nou ja, daar is een indicatie voor afgegeven. Er is contact gelegd met een forensisch instituut. Die hebben
forensische zorg is in principe een kliniek, maar dan eentje waar je gesloten zit. Zo.
Ja, dat kan, hoeft niet.
Okay.
Nou, er zijn allerlei gradaties over veiligheidsniveau.
Maar dan is het een kliniek voor mensen die iets ernstigs hebben gedaan.
Die forensische zorg nodig hebben. Ja. Dus psychiatrische zorg waarbij ook een delict aan de orde
exact,
is geweest.
Exact, ja. Oké, okay. Nee, daar zocht ik even naar. Ja, jij bent veel beter.
Ja.
Jezus, ja. Forensische zorg. Dus als ik iets heb gedaan, een delict, en het blijkt een psychisch component in zich te hebben, dan ga ik naar een forensische kliniek. Voor forensische zorg. Of geven ze dat ook
in principe ga je dan naar gevangenis. Ja. Of naar een TBS-kliniek, maar. Ja. Maar forensische zorg is er ook voor als er veel zorgen zijn dat iemand gewelddadig gedrag vertoont. Of als er onveiligheid in het spel is.
Maar wordt er ook forensische zorg geleverd vanuit een gewone kliniek dan? Als je in Amsterdam?
Ja, dat kan. Ja, okay. En ook ambulant aan huis. Ja. Dus het kan allerlei vormen hebben. Dus het is niet één duidelijk uit te leggen.
Ja. Jezus.
Ja. Maar goed, er is toen dus eigenlijk forensische zorg, klinische forensische zorg, dus 24/7 zorg, waar ook beslotenheid is of geslotenheid.
Ja.
En dat is helemaal afgeschaald, omdat daar die kliniek heeft gezegd, ja, dat vinden wij vinden het tekort, die tijd, om nog een behandeling op te zetten. Dus wij gaan dat niet aan. Nou ja, daar begint al een soort bureaucratie, hè. En daarna waren er nog allerlei andere mogelijkheden om hem daar wel te krijgen. En ja, is dat gewoon niet opgepakt? Dat is suf, zou je dat kunnen noemen.
Er was niemand die de ernst zag op dat moment.
En daarna heeft de dader gezegd van, nou, ik wil eigenlijk niet naar een forensische kliniek. Dat je denkt, ja, ik wil niet. Is ook gewoon iets nodig. Maar goed, dat is uiteindelijk geworden tot, hier heb je een briefje voor de nachtopvang van het Leger des Heils.
Ja.
En je hebt medicatie nodig, dus ga je medicatie maar bij de GGD halen.
Ja, hij was dak en thuisloos.
Ja. Ook nog. En hij is dus, terwijl ze wisten dat deze man dringend medicatie nodig had, omdat hij anders gewelddadig kan worden, maar geen dak boven zijn hoofd had. Ja, nachtopvang, ja. Waar je dus zelf moet melden en als je geen zin hebt, gewoon niet gaat. Ja. Geen werk had, dus financieel gezien niet al te best eruit zag. Geen sociaal netwerk, En die laat je dan voorwaardelijk vrij. Ja, dat is vragen om problemen. Dat kun je inschatten. Ja, maar omdat het protocol dan is, omdat het gemiddeld genomen zo is dat iemand dan voorwaardelijk vrijkomt na 2/3, is daarvoor gekozen. Ja. Maar dat had niet gehoeven. Ze hadden ook kunnen zeggen, we houden hem binnen. Want de situatie ziet er dusdanig zorgelijk uit dat we hem niet in vrijheid gaan stellen voorwaardelijk.
Ja. Achteraf was dat beter geweest. Maar ja, dat is altijd makkelijk praten.
Maar het was niet eens achteraf, het was ook op dat moment beter geweest. Ja. En dat wist iedereen.
Maar hoe vaak gebeuren dit soort dingen, dit soort situaties?
Ja, dat hangt heel erg af van welke cijfers je kijkt. Ja. Maar ik heb wel eens daarna gekeken dat er gemiddeld 15 tot 17 mensen in Nederland per jaar om het leven worden gebracht in dit soort omstandigheden. Hmm.
Ja, terwijl we dit gesprek voeren, is het heel kort geleden in Rotterdam natuurlijk nog gruwelijk misgegaan met de schietpartij.
Ja.
Vergelijkbaar in de zin dat, ik zag ergens een buurman vertellen over allerlei signalen die er al lang waren.
En
die nooit opgepikt zijn. En dat hoor ik hier natuurlijk ook.
Ja, ik denk dat de situatie met mijn broer het beste, als je het zou willen vergelijken, dat voelt natuurlijk ook heel raar, maar... Hmm. Met de moord die op de turfmarkt begin van de zomer heeft plaatsgevonden.
Ja.
Daar zitten heel veel, ik heb die overeenkomsten naast elkaar gelegd, zeg maar, voor wat we nu weten, hè, want er moet natuurlijk nog heel veel helder worden. Maar ook een man die al lang in beeld was bij justitie, ook bij de zorg in beeld was, ook naar Engeland geëmigreerd is, net als de dader van mijn broer, daar ook allerlei misdrijven heeft gepleegd, weer terug naar Nederland kon komen, niet in het vizier gehouden is. Dat kun je bijna één op één op elkaar leggen. Ja, dus het komt helaas vaker voor.
Het is heel helder. Het systeem is kut, maar volstrekt. Het werkt niet.
Vind ik te kort door de bocht.
Maar als dit soort dingen het gevolg zijn... Want er is nog iets anders aan de hand. Als het niet gewelddadig is, is het voor psychiatrische patiënten in Nederland ook echt hels op het moment.
Precies,
met het idee dat je thuis wel verzorgd kan worden. En dat heb ik heel dichtbij meegemaakt. Het is echt...
Het is dramatisch.
Ik wou zeggen gekmakend, maar dat is te cynisch in dit geval. Maar het is echt heel erg.
Ja.
Dus het is uitgekleed in de afgelopen jaren. Onder het bewind van een premier die binnenkort afzwaait. Maar dat terzijde. Ik bedoel,
die ik ook mijn boek heb mogen overhandigen.
Oh, echt? Maar ik bedoel, het is een... En dat komt trouwens helemaal niet door hem, maar ook dat is onderdeel van het systeem. Maar laat ik zeggen, het systeem is harteloos, het is menseloos. Omdat de verbinding tussen al die verschillende factoren ontbreekt. Omdat het kokertjes zijn. Ik geloof namelijk wel dat iedereen die in het werk is in dit veld het echt wil oplossen. Die politieagent wil dat er geen daders zijn en die wil dingen oplossen, weet ik veel. Volgens mij wil iedereen dat.
Ja.
Jij hebt er lang en veel over nagedacht. Je hebt er volgens mij ook heel veel over gepraat. Je hebt een boek geschreven. Je zit hier nu tegenover mij. Wat als je het systeem, als jij het zou willen veranderen, en dan mag je strafrecht, psychisch, de hele shebam.
Dan moet ik even met een oplossing komen nu.
Nee. Wat zou je als eerste? Ja. Wat zijn nou een paar dingen waarvan je zegt, we kunnen samen een beetje fantaseren.
Nou ja, kijk, ik heb natuurlijk niet de oplossing. Ik zou willen dat ik die had. Misschien heeft niemand die wel. Maar ik denk dat het begint met zorg.
Ja.
Hè? En dat vind ik ook heel moeilijk om te zeggen. Want de dader van mijn broer is ook gewoon de moordenaar van mijn broer.
Ja, die zou het liefst ook gewoon...
Maar het begint wel bij goede zorg. En ik denk dat we, als het gaat om protocollen en zo, daar wel in doorgeschoten zijn. Als het gaat ook om bijvoorbeeld beroepsgeheim, privacy van mensen... En privacy een groot goed, maar op het moment dat er grote zorgen zijn, vind ik dat je het als professionals onderling, hè, want het gaat er niet om dat ieders gegevens maar op straat moeten komen.
Precies.
Maar dat je dat met elkaar moet delen vanuit zorg. Om te zeggen, hey, ik maak me zorgen. Wat gaan we met elkaar doen om te zorgen dat het beter gaat met deze persoon?
Het is heel raar dat je vanuit een gevangenis niet een dossier naar een ziekenhuis mag sturen waar die dader verzorgd wordt.
Ja, maar eigenlijk zijn we al te laat als die in de gevangenis zitten.
Ja.
Ik bedoel, dan zijn de zorgen al zo geëscaleerd... Dat we eigenlijk al bijna te laat zijn. Hè? Maar zelfs daarvoor nog. Er is natuurlijk enorm afgeschaald. GGZ is natuurlijk bizar op bezuinigd. Jeugdzorg is bizar op bezuinigd. Ja. Ja, dat hou je niet vol als land. Volgens mij begint het bij de jeugd. Weet je? Ja. Dat je daar...
En we kunnen
met elkaar goed verzorgd, afstemt, dat er voldoende middelen beschikbaar zijn, dat er goede professionals worden opgeleid, ontbreekt het natuurlijk ook nog wel eens aan. Dat er voldoende bedden zijn, dat als het misgaat, dat iemand opgenomen kan worden. Dat er een goede afstemming is tussen de GGZ en de forensische GGZ. Dat men voldoende weet hoe je kunt schakelen daarin. Maar op de een of andere manier vinden we toch op een gegeven moment van... dit is nu jouw probleem, dus los jij het maar op. En ik ga weer verder met mijn eigen dingetjes. Er wordt enorm geworsteld met bedden, mankracht die niet beschikbaar zijn. Dat is, is gewoon, daar begint het. Weet je, als dat er niet is, dan gaat het mis. Het aantal daklozen stijgt de pan uit. Mensen met psychiatrische problemen. En we hebben dat gewoon nodig.
Ja, dat is al altijd in de maatschappij.
En dan gaat het uiteindelijk om meer geld, hè? Ik bedoel, ja. Met meer geld, betere zorg en aandacht voor elkaar.
Zou het alleen meer geld zijn? Want ik vraag me ook wel, soms denk ik ook wel eens dat we gewoon, we geven namelijk ook takken veel geld uit aan allerlei dingen die, dit lijkt me namelijk ook heel duur. Even, dat is misschien cynisch.
Ja, is ook, ja.
Lijkt me ook nog heel duur. Als je deze dader op zijn 15e, 14e, 13e, ik weet niet hoe oud hij was toen hij met jeugdzorg in aanraking kwam, maar als je hem toen goed had opgepakt,
ja.
Dan had het denk ik heel veel goedkoper geweest dan wat er nu gebeurt.
Ja, zeker.
En je broer was het misschien nog geweest. Maar dat is, ik bedoel,
ja, maar er is natuurlijk enorm bezuinigd de afgelopen 10, 15, 20 jaar.
Ja.
Het is maar de vraag of dat ons land zo goed gedaan heeft, op z'n zachtst gezegd. En dat bedoel ik met, met geld. Laten we teruggaan naar kijken wat is er nou echt nodig om te zorgen dat dat, en daar de financiële middelen ook voor vrijmaken.
Ja.
En mensen ook in hun werk goed opleiden en de ruimte geven om te doen wat nodig is. In plaats van alleen maar te kijken naar regeltjes en iemand af te rekenen op het moment dat iemand vindt dat een regeltje doorbroken is.
Ja, precies. Nou, dat is het leuk met al die rapportjes. Maar zo'n,
ja, de rapporten hebben helemaal geen zin. Het is mooi dat je dat zegt, want dan denk ik, ik was heel blij dat het rapport er lag. Maar dat lag hem vooral voor ons in. En wij zijn natuurlijk best wel voor de gek gehouden, eigenlijk. We werden natuurlijk van het kastje aan de muur gestuurd. Eén zei, nee joh, dat heb je verkeerd begrepen. Ja, verkeerd begrepen. Het kwam jou gewoon niet zo handig uit dat je dat uiteindelijk gezegd hebt. Dat was veel vaker de situatie. Mm. En de Inspectie Justitie en Veiligheid heeft uiteindelijk onderzoek gedaan. En dat hele rapport is wat wij steeds gezegd hebben.
Ja.
Snap je? En dat was voor ons wel dat je dacht, ja, zie je wel, wij waren niet gek. Jullie hebben ons gewoon voor de gek gehouden. Dat is heel wat anders.
Ik vind je daar ook nog best wel rustig onder, eigenlijk. Ik zou woest zijn.
Ja, maar dat heb ik natuurlijk ook gehad.
Ja.
Het heeft niet zoveel zin om hier...
Nee, dat is ook waar.
De microfoon vol te vloeken. Ja, maar we hebben natuurlijk echt wel wat afgevloekt met elkaar. Ja, we zijn echt wel heel boos geweest ook. Vooral, dingen kunnen misgaan. Laat dat helder zijn. Hè? Ja, ja. En niemand heeft in deze hele keten, waar echt 12 jaar lang van alles nog wat mis is gegaan, niemand heeft bedacht, nou laat ik dat nou doen, zodat straks over 12 jaar Joost vermoord wordt.
Nee.
Dat is natuurlijk helemaal niet aan de orde.
Nee. Nee, in die zin is er geen schuld.
Maar nee, maar wat me echt woest maakte, was het niet willen geven van informatie.
Ja.
Terwijl wij echt alleen maar in eerste instantie alleen maar wilden weten, what the fuck happened?
Ja, dat is ook de titel van je boek, hè?
Ja. En het waren de laatste woorden ook van Joost. Maar het is wat we zo vaak gedacht hebben. Dat we dachten, hoezo moeten wij zo hard strijden om gewoon te willen weten hoe Joost vermoord kon worden?
Ja.
We wilden niemand aanklagen, allerlei processen starten, of weet ik veel. We wilden gewoon weten, wat is hier gebeurd? En hoe gaan we in godsnaam met elkaar ervoor zorgen dat dit niet meer gebeurt?
Precies.
Toen we wisten, er is veel misgegaan. Dat is daarna, zeg maar, het dingetje geworden. Dan zei je, ja, en dit willen we niet meer. We willen niet dat er zoveel misgaat en dat er nog iemand zijn leven verliest.
En ik kan me zo goed voorstellen dat dat zo frustrerend is, omdat dat gewoon niet verandert. Het is niet veranderd en het wordt misschien nu nog wel erger.
Ja.
Het is misschien nu nog erger dan toen.
Ja.
En dat,
dat is vooral heel verdrietig.
Ja.
Als ik dan zo'n turfmarktsituatie en zo'n Rotterdam, dan denk ik, oh no. Ik denk dan vooral eigenlijk aan de nabestaanden. Hè? Waar een hoop mensen al over elkaar heen buiten, denk ik echt, oh, de hel die zij nu moeten doorstaan en waar ze mee moeten zien te dealen. Want dat kost jaren om daar weer...
Ja, kijk, weet je, waar we ons gesprek begonnen, ziekte overkomt mensen. En ook dit soort dingen overkomt mensen. En zelfs als je alles goed doet, stel dat we het perfecte systeem optuigen met elkaar, dan nog zal dit gebeuren. Alleen als het voorkombaar? Als het voorkomen valt, dan vind ik dat je dat verplicht bent. Ten koste van bijna alles. Ik bedoel, daar mag je echt geld aan gaan uitgeven.
Ook het, het blijft dus natuurlijk altijd de vraag, kan het voorkomen worden? Maar ik denk in ieder geval dat
nooit 100%,
verplicht
denk ik.
Ben om te kijken naar, hey, wat heeft hier plaatsgevonden?
Ja.
Er zijn, ik geloof, 11 of 12 instanties betrokken geweest.
Ja.
Dat is natuurlijk al bizar veel. Hè? Hoe wil je dan het overzicht houden, zeg maar? Hè? En wie heeft dan de regie? En nou ja. Maar goed, even los daarvan. Ik vind dat je al in ieder geval verplicht bent als organisatie om naar jezelf te kijken. En dat is wat wij natuurlijk ook enorm frustrerend vonden. Dat iedereen maar zei, ja, maar het lag niet aan mij, het lag aan hen.
Maar dat is ook
en dan denk ik, ja, hou nou even op.
Ja.
Kijk nou, het gaat nu om jou. Kijk nou naar jouw eigen aandeel in deze situatie. Want als jij niet naar je eigen aandeel wil kijken, Hoe ga je dan leren? Hoe ga je dan zorgen dat je het de volgende keer anders doet? Waarmee we niet wil zeggen dat je het de volgende keer kunt voorkomen, maar je kan in ieder geval voor zorgen dat de dingen die toen misgegaan zijn, dat je er alles aan doet om te voorkomen dat die opnieuw misgaan.
Ja.
En als je dat niet wil, ja, dan ben je dus onderdeel van het in stand houden van een systeem wat gewoon slecht werkt.
Ja. Je mag kut zeggen in de podcast.
Ja, dat was wel eigenlijk. En dat vind ik vooral heel kwalijk. Ja. Dan denk ik, ja, en dan kijk je dus bewust weg. En dat maakt me pas echt woest.
Ja, dat snap
dat maakt me pas echt woest. En verdrietig. Want dan denk ik, dan wil je dus ook niet zien hoeveel leed er veroorzaakt is door de keuze die jij maakt.
Ja.
En dat doet pijn.
Ja. En ik geloof echt oprecht dat de meeste mensen in het hele systeem denken dat ze het goed doen. Maar ik denk ook wel dat ze ergens wel voelen van, misschien had ik dat toch beter anders kunnen doen. Maar dat ze dan wel bang zijn dat zij ineens aansprakelijk zijn. Of
ja, dat, zeker. En dat dit heeft is natuurlijk ook meegespeeld.
En je wil deze verantwoordelijkheid niet dragen. Ik bedoel, dat zo'n gruwelijke data wil je niet ook maar op zijn minst een klein beetje bij verantwoordelijkheid voor dragen.
Ja.
Dus het liefst gewoon lekker bij die ene persoon laten.
Ja, het is veel makkelijker om te zeggen dat de ander het gedaan heeft.
Ja. Want als je moet gaan erkennen dat je hem nooit had mogen laten gaan of wat. Dan, dan ben je dus medeverantwoordelijk. En je bent medeverantwoordelijk.
Ja.
Ik bedoel, dat is nou helemaal wat het is.
Ja. Maar ik had er veel beter mee kunnen leven, zeg maar, als dat is wat gezegd was.
Ja.
Weet je, van jeetje, het is vreselijk wat er gebeurd is en we hebben het niet goed gedaan.
Maar dit is,
en
dit,
ik vind het heel naar dat ik degene ben die dat niet goed gedaan heeft.
Dit geldt in de hele maatschappij.
Ja.
Als een politici een fout maakt en hij geeft het toe, dan zegt iedereen wat tof. Ik bedoel, ja, weet je.
Er zijn mensen die dat zo vaak herhalen dat het ook niet meer,
niet meer
geloofwaardig is. Maar in deze situatie had ik dat echt, dat had ons zo ontzettend veel ellende en leed bespaard. En dat heb ik uiteindelijk ook teruggegeven. Hè. Dit gaat in dit geval om het AMC, maar dit had bij ieder psychiatrisch ziekenhuis kunnen gebeuren. Ja. Hè. Dus niet om te bashen, zeg maar, richting hen.
Ik snap dat.
Maar dat in dat gesprek, waar dat plaatsvond, dat eindelijk gezegd wordt, ja, ik zie nu ook dat wij hier dingen niet goed in gedaan hebben en ik vind het vreselijk.
Hmm.
Dat was, ja, er zijn soms geen passende termen in onze taal, zeg maar, die recht doen aan wat daar gebeurde. Hmm. Maar dat was het mooiste gesprek wat we gehad hebben.
Ja.
Omdat je dan komt op een soort menselijke maat of zo, hè? Ja. En de protocollen gewoon wegvallen en gewoon iemand van mens tot mens tegen mij zegt, ik vind het vreselijk en wij hebben hier debet aan, we hebben het niet goed gedaan.
Hmm.
En we gaan kijken hoe we dat beter kunnen doen.
Yeah.
En wat wij vanuit onze positie hierin kunnen doen om te proberen het niet nog een keer fout te laten gaan.
Ja, yeah. Ja. Yeah.
Ja, dan heb je mij ingepakt, zeg maar. Dan denk je, dat is het enige wat soort van helpt. Dat je intrinsiek voelt, shit, dit is niet goed gegaan. Wij hebben hier iets niet goed gedaan. En ik ga kijken hoe ik mijn best kan doen om dat in de toekomst beter te doen.
Ja.
Want dat is het enige waar ik iets aan heb.
Precies. Ja, en als je dan ook nog merkt dat ook daadwerkelijk gebeurt.
Ja, dat is dan ook nog fijn. Ja, maar dat helpt. Weet je? En ik denk dat de hele maatschappij helpt. Dat helpt niet alleen mij, maar dat helpt.
Maar dit is de weg waar we in moeten slaan, die we überhaupt in moeten slaan als maatschappij.
Ja.
Elkaar in de ogen kijken en gewoon eerlijk zeggen wat er speelt.
Ja.
En stoppen met alle.
Maar dat is dus heel moeilijk. Want er komen dus allerlei
management
systemen. Nou ja, dat hebben wij ervaren. Ja,
we hebben het moeilijk gemaakt. Maar in de echte realiteit, zonder management systemen en regelboekjes en protocollen, is dat het makkelijkste wat er is.
Ja. Maar die zijn er. Snap je? Dus die liggen er.
Ja,
en dat maakt het kennelijk heel ingewikkeld om daar open en eerlijk mee om te gaan.
Ja, omdat we een afrekencultuur gecreëerd hebben. Waarin als er iets fout gaat, zoeken we naar een dader. En die moet hangen.
Ja.
En dan bedoel ik niet letterlijk een dader die iets gedaan heeft. Dus dit gesprek een beetje. Maar het is altijd.
Ja. Soms mag dat ook. Ik vind echt oprecht dat soms ook mag.
Ja.
Dat je echt mag zeggen, je bent hier zo de mist mee ingegaan. Dit moet je niet meer doen.
Ik zou het fijn vinden. Ik ben het met je eens hoor. Maar ik zou het fijn vinden als we eens een keer, als er iets echt misgaat, zeggen, oké. Welke regel moeten we schrappen om dit niet meer te laten gebeuren?
Ja.
In plaats van welke moet erbij? Want elke keer als er iets misgaat, dan wordt er weer onderzocht en dan komen er nog meer regels. Jongens, ik denk dat het door die regels misgaat. Kijk hier
deels
in jouw verhaal. Als er minder regels waren geweest, dan lag de goede informatie misschien wel op de goede plek. Ja, ik weet het niet.
Ja, nee, helemaal mee eens.
En we kunnen samen, jammer genoeg, de geschiedenis niet veranderen. Ja. Maar we hebben misschien een klein beetje invloed op de toekomst. Ik hoop echt dat mensen wakker worden. En dan gewoon wakker worden als in, oké, als er regels zijn en protocollen en ze dienen ons niet, dan moeten we ze gewoon wegflikkeren.
Ja. Echt. Ja. Nou ja, er wordt soms, dat is wel mooi dat je dat zegt, want ik zeg dat ook vaak, hè, er wordt soms gedaan alsof er een natuurwet is die wij als mensen niet gecreëerd hebben en niet aan kunnen passen. Ja. Terwijl ik denk, ja, maar wacht even, dit hebben we met elkaar bedacht,
exact,
toch? We dachten toch dat dit handig was en nu blijkt dat dat niet zo is. Waarom blijven we daar dan toch aan vasthouden?
Elke regel.
Dit is toch een menselijk systeem, precies, of eigenlijk onmenselijk systeem, maar iets wat we zelf gecreëerd hebben en waarvan nu blijkt van, hé, hey, wacht eens even, dat kost mensenlevens.
Ja.
Dit moeten we niet meer doen. In deze situatie doen we dat dus anders. Mm. Maar mensen zijn bang. Mensen zijn heel bang. Ik heb heel veel met mensen gesproken. En iedere keer als ik vraag, ja, maar waarom zeg je dat dan niet gewoon? Of waarom doorbreek je dan niet je beroepsgeheim of privacy? Of ja, maar ja, dan word ik uit mijn vak gezet.
Ja.
Oké, dus het is belangrijker dat jij niet uit je vak wordt gezet dan dat mijn broer zijn leven niet verliest.
Ja.
Weet je, want dat kunnen uiteindelijk de consequenties zijn. En natuurlijk is het niet altijd zo bouwd, hè? Laat dat helder zijn. Ja, de nuance kan ik echt wel zien. Maar is dat dan het belangrijkste, dat jij niet een reprimande krijgt, of dat jij niet een keer moet verantwoorden waarom je ervoor gekozen hebt om wel informatie te delen, omdat dat op dat moment belangrijk was? Ja,
ik vrees dat daar toch dat onderliggende ding een rol gaat spelen van niet verantwoordelijk willen zijn voor dit soort daden. Ik bedoel, en op een bepaalde manier, als je naar het grotere geheel kijkt, van het systeem, wij zijn er dus ook onderdeel van. Ja, wij stemmen ook elke 4 jaar.
Ja. Ik weet wel naar wie mijn stem niet gaat, zeg maar. Ik bedoelde...
Heb je stemadvies? Waar gaat u zelf
naartoe? Nee, daar waag ik me niet aan.
Nee,
nee, maar er zijn natuurlijk wel partijen die enorm meegewerkt hebben aan de afbreuk van het sociale systeem in Nederland.
Ik denk dat één daarvan jouw boek heeft.
Ja, ik weet zeker dat één daarvan mijn boek heeft.
Om even weer uit dat hele grote te gaan, hè, want ik zou dit zo graag oplossen. Nee. Gaat me niet lukken. Ik ga de politiek ook niet in, afschuwelijk. Dat is hij. Je had ook gewoon een rouwproces door te maken. En dat is heftig. Duurt gewoon heel lang. Ik heb wel eens een keer iemand horen zeggen dat je op een gegeven moment, dat de pijn nooit kleiner wordt, maar dat de ruimte eromheen wat groter wordt. Dat het op die manier iets meer ruimte krijgt. Ben je daaraan toegekomen? Gewoon puur
misschien weet ik gewoon ook niet wat rouwen is of zo. Nee. Ik denk dat het met vlagen komt. Mm. Dat je bij momenten stilstaat bij het verlies en wat het dan met mij doet, met mijn leven, met het leven wat ik met Joost had, met gemis, verdriet. Soms overvalt het ook op een heel raar moment dat je denkt, hé, hoezo heb ik hier nu opeens last van? Dus
Ik
denk dat het niet één moment is of zo. Ik denk dat het gewoon iets is wat door je leven heen zweeft. En ik weet wel dat mijn lieve collega Ilja, die rouwspecialist, die heb ik gebeld toen het was gebeurd. Vooral met het idee van, oh je Ilja, help, hoe ga ik dit aan mijn dochtertje vertellen? En zij zei op een gegeven moment ook van, ja, weet je, mensen zeggen natuurlijk vaak, ja, heb je het al een plekje gegeven of heb je het al verwerkt? Of weet je, allemaal die dooddoeners.
Dooddoeners, ja.
Maar zij zei van, ja, weet je, verwerken doen we met afval en een plant geef je maar een plekje. Maar dit verweef je door je leven. En dat heb ik daarna wel vaker terug horen komen in rouwland, zeg maar. Maar ik denk ook dat het echt zo is.
Ja.
Het ene moment is er onwijs gemis, verdriet, ellende. Ben je onwijs in rouw en het andere moment heeft het een andere vorm. Ja, ik denk dat het een soort kneedballetje wat iedere keer andere vorm of andere...
Ook anders. En je boek en zijn podcast en je optredens in de media, is het ook een manier om Joost nog een beetje bij te houden?
Ja, het gaat eigenlijk nooit over Joost, hè? Dat is natuurlijk... het gaat vooral over wat we
wat ik bedoel is dat het zijn totaal zinloze dood nog een beetje zin geeft.
Nee, het geeft nooit zin aan de dood van Joost. Want ik denk dat hij volledig zinloos is.
Ja.
Maar ik hoop wel mijn steentje bij te dragen aan... toch steeds weer ter sprake brengen van, oh ja, het kritisch blijven nadenken over je handelen als professional.
Ja.
Dus, en ik denk dat dat mij wel sterkt in het leren dragen hiervan. Ik denk dat het is. En Joost levendig houden doe ik thuis. Door verhalen en door stil te staan bij zijn leven. En dat te laten bestaan. Hem er laten, te laten zijn, ondanks dat hij er niet fysiek is.
Was hij je oudere broer of je jongere broer?
Hij was mijn oudere broer. Ja,
dat zal hij altijd zijn.
Ja, dat zal hij altijd zijn. Ja. Ja. En hij zal altijd die positie hebben. Ja. Dus dat doe ik veel meer in mijn privé situatie, zeg maar. En dat, maar ik denk dit aangaan, zeg maar. Hè, misschien heeft er altijd ook wel een vechtertje in me gezeten. dat wel helpt om het te dragen. Ik denk dat dat
is er een Saskia voor en een Saskia na?
Absoluut.
Wat is de grootste verandering?
Ja, en toch ook weer niet.
Nou ja, dat vroeg me. Want wat is de grote verandering? Ja, dat kun je misschien niet eens weten.
Ik ben nooit meer zus.
Hmm.
Het geeft je per definitie een andere plek in het leven of zo. Ja. Ik ben nooit meer zus. Ik heb nooit meer een broer die onverwachts binnenkomt vallen. En waar ik het kan hebben over hoe het vroeger thuis was. Of de zorg om mijn ouders kan delen. Of, dat is er nooit meer. Dus is een hap uit mij genomen. Dus het verandert je hele zijn of zo. Ik denk dat het is.
Ja.
En dat krijgt ook wel weer vorm. Hè? Ik bedoel, dat is ook waar je het ook mee te doen hebt. Maar het verandert je wel ergens wezenlijk.
Ja.
Ja. Het geeft ook een andere kijk op de maatschappij. Hè? Andere.
Ik weet heel raar. Ik wou zeggen, verlies je onschuld? Maar dat is zo'n rare vraag. Maar ik bedoelde eigenlijk.
Nou, ik ben wel stevig met de neus op de feiten gedrukt over hoe dingen werken. Ja.
Want, ja.
En dat geldt op allerlei vlakken. Dat geldt op overheidsgebied, maar ook in vriendschappen.
Ja.
Daar waar je soms denkt enorm bevriend te zijn, blijkt dat niet het geval en andersom. Ik bedoel, het op heel veel vlakken, zeg maar. Moeilijk het is om voor veel mensen om het hierover te hebben. Ja. Mensen die je liever uit de weg gaan of die zeggen, ja, het is al lang geleden. Of,
die is ook altijd zo fijn.
Oh. Ja, of die gewoon überhaupt niet weten wat ze moeten zeggen. Heel veel ongemak om het te hebben over dood, verlies, rouw, gemis.
Is er ook nog iets wat dan, dat je nu helderder hebt wat echt belangrijk is? Wat minder randzaken of zo? Zit het daar ook nog? Want dat soort vriendschappen, daardoor denk ik daaraan. Je hebt vriendschappen die gewoon vrij oppervlakkig zijn.
Ja.
Dat blijkt dan nu ineens.
Die zijn die verdwijnen ook soms dan. Fijn, ja.
Ja, ja.
Kun
je nog wel gewoon genieten van hele kleine onzinnige dingen?
Ja, juist. Ja? Ook wel.
Nou, gelukkig.
Ja. Maar ik denk dat ik dat heb ik altijd al wel gehad. Omdat ik veel met verliezen al te maken heb gehad. Ja. Dat ik dacht, ja, niks mooier is dan op een berg staan en kijken hoe mooi de zon naar beneden zakt of zo. Dat,
Hey, je hebt je boek geschreven. Dat boek, alsof iedereen dat boek kent.
Ik hoop het maar.
Ja. Dat heb je geschreven met een doel.
Ja.
Denk ik.
Ja, 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 ik, ja, nee, dat klopt,
ik vroeg een vraagteken. Waarom heb je dat boek geschreven?
Ja. Nou, kijk, er is. Ik in ieder geval en velen met mij vinden het echt bizar wat er heeft plaatsgevonden met mijn broer. Maar zeker ook daarna, hè, wat voor een enorme rollercoaster die als nabestaande in terecht komt. Op vele manieren sowieso wat er na moord gebeurt met iemand, in wat voor proces hier terecht komt, hele rechtspraak. Ja. Maar zeker ook het gesteggel over informatie delen, ons op de hoogte stellen waar je in terecht komt. En daarnaast ook nog eens het grote geheel, zeg maar. Hè, de systemen die we in Nederland hebben, hoe dingen niet altijd even effectief zijn. En een hoop is in de media terechtgekomen. En dat hebben wij in eerste instantie helemaal niet gewild. We hebben media tot aan de rechtszaak of tot vlak na de rechtszaak altijd afgehouden. Omdat we dachten, ja, wat moet je ermee? We hebben echt onze eigen ellende nu. En dat hoeven we niet te delen. Dat het recht zal recht spreken.
Ja.
En er zullen vast wel mensen zijn die ons informatie gaan geven, zodat we weten en plekjes, hè, dingen op zijn plek vallen.
Ja. Nou,
niks was minder waar. En daarna die rechtszaak, toen we ook merkten dat er ook vanuit het OM gewoon helemaal geen werk gemaakt werd, terwijl we wel degelijk gezegd hebben van, hey, maar wacht even, volgens mij kloppen hier allerlei dingen niet. Als je dan als antwoord krijgt, ja, maar dat is niet mijn taak om dat uit te zoeken. En dus niemand meer bedenkt van, ja, maar wacht even, dit is echt heel ernstig. En voor ons deuren dicht gingen, want mensen zeiden, ja, nee, dat beroepsgeheim, privacy, bla bla bla, is niet mijn taak, weet je wel, dat soort dingen. En dat we dachten, ja, maar het kan toch niet zo zijn dat dit nu keurig onder een matje geveegd wordt en iedereen denkt, zo, dat was hem.
Ja.
En we hier verder niks mee gaan doen. En dat was voor ons wel het moment om de media erbij te halen. En te zeggen van, ja, maar hier is wel degelijk meer aan de hand.
Ja.
Dit moet boven tafel komen. En in de media komen dan de grote lijnen, zeg maar. Er is een hele mooie reportage gemaakt door AT5 met beeld. En een reportage door de Elsbeth Stoker van de Volkskrant op papier. Over wat er heeft plaatsgevonden en hoe dit heeft kunnen gebeuren. Maar dat zijn uiteindelijk toch ook ergens hoofdlijnen. Terwijl er ook zoveel bizarre dingen en uitspraken zijn gebeurd. Dat we op een gegeven moment dachten, ja, maar volgens mij is het goed om dat een keer naar buiten te brengen.
Ja.
En toen is uiteindelijk het idee voor een boek ontstaan.
Ja.
Ook omdat dat uiteindelijk gebleken is dat het een heel mooi gespreksmiddel is. Op het moment dat ik mijn boek aanbied of dat iemand mijn boek gelezen heeft en mijn berichtje stuurt om het daar met elkaar over te hebben. En op die manier hoop ik mijn steentje bij te dragen om het onderwerp van hoe doen we dat nou? Hè? Mensen met een psychiatrische stoornis die ook gevaarlijk zijn. Nogmaals, zijn meeste mensen zijn dat niet.
Ja.
Om dat onder de aandacht te blijven houden en dat gesprek gaande te houden. En dat is denk ik uiteindelijk vooral het mooie aan het boek, dat dat heel erg helpt om dat gesprek te blijven voeren.
Ja.
En tegelijkertijd, hoe doen we dat met nabestaanden op het moment dat iemand dus een moord meemaakt? Door welke hel ga je als nabestaande en hoe hebben we dat eigenlijk geregeld? Want daar valt echt ook nog wel het nodige in te verbeteren op z'n zacht gezegd.
Ja, ook niet best. Ja,
dat dus dat zijn eigenlijk de twee hoofditems, zeg maar, waar ik me mee bezig probeer te houden.
Ja, het is wonderlijk, hè? Want het is echt aan twee kanten is dat systeem gewoon tegelijkertijd zo dan zo. Want ze hadden, laat ik zeggen, het jouw leven wel iets makkelijker kunnen maken.
Dat had ze in theorie. Dat had zeker gekund. Ja.
Ik probeer altijd zo dat soort termen te voorkomen.
Ja,
weet je, ik voel me soms net een telegraaflezer als ik dat soort, weet je, snap je? Je zit zo snel in zo'n soort verwijtende en dat zo wil ik het ook helemaal niet. Maar het is zo logisch dat wat echt ontbreekt is de menselijke maat. Gewoon een hart, letterlijk een hart. Gewoon. Het is ongelooflijk wat jullie is overkomen. Nou oké, we hebben slachtoffer op. Goede case manager. Die moet vanaf morgen ook anders heten. Maar goed, iemand die jouw dossier. Maar die zou dan ook, of daar zou iets van een centraal punt moeten zijn. Die gewoon jullie blijft voeden met informatie. Als jullie vragen hebben, dat die ertussen zit en met het OM praat. En dan kan het OM lekker lomp doen tegen zo'n figuur. De man, vrouw, onzijdig, wat dan ook. En die praat dan met jullie. Dat is nodig. Je hebt warmte nodig. Contact, echt contact. Iemand die luistert en waar je bij wijze van spreken 24/7 kan bellen.
Ja.
Maar aan de voorkant was dat ook zo geweest. Bij die dader was ook zo iemand nodig geweest. Eén iemand die vanaf zijn 14e, ik weet niet wanneer het begonnen is, gewoon constant incheckt bij die figuur. En elke keer, daar lijkt te ontsporen. En misschien ontspoort het, maar dat iemand moet verantwoordelijkheid nemen.
Ja.
Dat ontbreekt totaal. Ja. Amen. Hey, vertel je verhaal ook op het podium? Of in panels? Of,
dat komt ook met regelmaat voor.
Ja,
ja zeker. Ja. Ja.
Ik kan me wel voorstellen, je kan je er extreem goed in verwoorden.
Ja,
dus,
dank je. Ik hoop dat dat dus een beetje helpt.
Ja.
Ik weet dat de systemen er niet mee veranderen en dat ik nooit altijd iedereen bereik.
Ja, maar dat ben maar ik denk wel dat ik denk dat de systemen er wel door veranderen. En dat gaat niet snel, maar de enige manier om systemen te veranderen is uiteindelijk gewoon ze in het licht te zetten.
Ja.
Dat is,
Dat is ook mijn overtuiging. Door het wel steeds over te blijven hebben en wel steeds te zeggen, ja, maar wacht even, weet je nog? Ik hoop dat dat helpt. En dat krijg ik ook wel terug. Dat mensen zeggen, jeetje, ik heb eigenlijk nooit op die manier ernaar gekeken.
Nee.
Of, je hebt me echt wel, je boek heeft me wel aan het denken gezet. Of het heeft gemaakt dat ik toch wel andere keuzes maak. Of daar me in ieder geval bewuster van ben. En dan denk ik, dat alles is winst.
Precies, Dankjewel om je verhaal met mij en met de mensen die hier naar luisteren te delen.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Graag gedaan. Dit was De Dag Dat Alles Anders Werd. Dankjewel voor het luisteren. Als je dit soort verhalen tof vindt om te horen, abonneer je dan en laat een review achter. Ik heb geen enkel verdienmodel aan deze podcast te hangen, maar ik vind het wel super tof als deze mooie verhalen terechtkomen bij de mensen die er iets mee kunnen. Of die er iets aan hebben. Dus, nogmaals, dankjewel voor het luisteren. Deel, like, abonneer en tot de volgende aflevering.